goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts.
Goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de AEX-factor. De podcast voor de slimme belegger. En net als elke week praat een nieuwe gast je bij over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is die gast Jos Versteeg van Insignia Gillissen. Fijn dat je er bent. Welkom.
Dankjewel.
Want we gaan het hebben over beleggen in dividendaandelen. Dividendbeleggers die kunnen hun hart ophalen. Afgelopen kwartaal spoten de winst omhoog. En bedrijven die keerden zelfs meer dividend uit dan ooit. Dat blijkt allemaal uit onderzoek. We breken dus records. Jos, is dat volledig te danken aan die gestegen winsten? Of zijn daar nog andere redenen voor?
Ja, ik denk dat het te maken heeft ook met de olieindustrie. Van de olieprijs die zo hersteld is. Dat zal er wel een flinke invloed op hebben gehad, ja.
Die hebben ook heel veel winsten gemaakt natuurlijk de afgelopen periode. Dan noem je misschien al een van de interessante dividendbeleggingen. De grootbetalers qua dividend. Dat zijn dus olie- en gasbedrijven. Wat zijn andere grootbetalers?
Andere grootbetalers, dat zijn onder andere utiliteitsbedrijven. Die betalen relatief veel dividend. En de telecombedrijven. Het zijn allemaal bedrijven die niet zo heel hard groeien. En dat kapitaal niet nodig hebben en dat dus uitkeren dan.
We zien ook die verschuiving van groeiaandelen naar meer waarde beleggen. We gaan het daar straks nog veel uitgebreider over hebben. Voordat we dat doen, even heel kort. Wat is het voordeel en wat is het nadeel van dividendbeleggen? Laten we met het nadeel beginnen in dit geval.
Ja, het nadeel is dat je eigenlijk liever hebt dat het bedrijf het geld investeert in de eigen business als het goed rendeert. Hè? Kijk, je bent eigenlijk op zoek naar bedrijven die een hele hoge return on invested capital hebben. Dus het rendement over hun vermogen. En dat ze dat geld wat ze verdienen ook nog heel mooi kunnen herinvesteren. Je moet dus eigenlijk als directie een goede capital allocator, zo heet dat in mooi Engels. Mm-hmm. Je moet er dus zorgen dat ze dat kapitaal op een goede manier ergens wegzetten. En dat kan bijvoorbeeld door investeringen zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn door hele slimme overnames te doen. En zo een heel mooi, prachtig, breed gediversifieerd bedrijf op te bouwen. Wat dat betreft is het zonde als je het uitkeert. Want het is beter als het bedrijf het heel erg goed renderend zelf kan investeren.
Ja, want dan herinvesteert met het idee dat je bedrijf verder groeit. En daar profiteren aandeelhouders op de lange termijn.
Ja, er is groei op groei. Hè, dat stapelt enorm.
Maar er zijn ook voordelen, want er zijn beleggers die erbij zweren. Wat is het voordeel van dividendbeleggen?
Het voordeel van dividend is dat je het enige cijfertje is wat je werkelijk cash in je handen krijgt. Hè. De andere cijfers moet je maar op hopen dat het goed is. Ja. Dus je hebt iets tastbaars. Dat vind ik een voordeel. En wat ik ook vind, ik had er zo vanmiddag nog eens even naar gekeken. Dan moest ik meteen denken aan de dividend aristocrats. In Amerika heb je van de S&P 500 zo'n index. Dat zijn 64 bedrijven, geloof ik, die 25 jaar lang hun dividend hebben verhoogd. En het is toch ook wel een teken van kwaliteit, vind ik. Ik ben als een bedrijf tot de dividend aristocrats hoort, dan neem ik even mijn petje af. Want dat betekent dat ze voorzichtig zijn. Ja. Ik het ook wel vaak dat ze in een voorzichtige sector zitten, in de medische kant of consumer staples, dat soort bedrijven. Dus niet al te grote swings. En een hele conservatieve beleid hebben met een sterke balans en een mooie stabiele kaststroom.
Stabiel dus.
Ja.
Straks meer, dan zoomen we verder in op die grote dividendbetalers. Waar moet je op letten als je dividendaandelen koopt. En belangrijk voor de wat korte termijn is of die winst die ze maken van korte duur is vanwege de recessie die voor de deur staat. Dat straks, maar we beginnen met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. De Europese Centrale Bank kwam met een historische renteverhoging.
We raised the 3 key ECB interest rates by 75 basis points today and expect to raise interest rates further. Because inflation remains far too high and is likely to stay above our target for an extended period.
Inmiddels zorgen de gestegen prijzen in ons land voor een schuldexplosie bij huishoudens en bedrijven.
Steeds meer ondernemers blijken hun rekeningen niet te kunnen betalen, waardoor het aantal wanbetalers toeneemt, zeggen de grote kredietverzekeringsbedrijven tegen BNR.
Vooral de torenhoge energieprijzen raken zo'n beetje iedereen en daarom neemt Brussel drastische maatregelen om die prijzen omlaag te krijgen. En verder, gameontwikkelaar Ubisoft gaat keihard onderuit op de beurs. En dat heeft alles te maken met het Chinese Tencent dat zijn belang erin vergroot.
French video game maker Ubisoft securing a new investment from Tencent, but it might not be the deal investors were hoping for. The Chinese conglomerate is set to raise its stake in Ubisoft to nearly 10%, up from its current 4.5% stake. But the news did disappoint investors. We saw Ubisoft as a potential takeover target.
En we worden weliswaar geconfronteerd met de ene na de andere prijsverhoging. Toch houdt dat Apple niet tegen om de prijzen voor zijn iPhones flink op te schroeven.
Heb je de loterij gewonnen? Dan kun je gaan voor de 1 terabyte versie van de Pro Max. Die kost €2129.
Jos, jij bent Apple-fan. Heb jij hem al besteld?
Ja, ik heb het net even 1700 gekocht. Dus.
je bent al voorzien. Ik kan me dat trouwens herinneren. Want een paar weken geleden stond je hier weer in de studio. Voordat we de uitzending begonnen. En toen liet je inderdaad al die nieuwe functies zien.
Ja, ja.
Had een nieuwe selfie-modus, geloof ik, of niet?
Deze heeft heel veel nieuwe gadgets en zo. Ja. Dus,
misschien voor de luisteraar. Want jij bent wel een beetje Apple-fan, toch?
Ja, absoluut, absoluut. Ik heb een Mac, een iPad, een telefoon en mijn kinderen. Dus we hebben behoorlijk wat Apple-spullen staan. Ja.
Ja, want ik sta normaal altijd tussen Jelle en jou in. Want jullie zijn allebei wel een beetje Apple-fanboys.
Laten we altijd elkaars nieuwe phone zien. Ja,
en dan sta ik met mijn Chinese versie ertussen. Mijn Xiaomi-telefoon. En dan zeg je, hey, maar deze, die is, alles werkt perfect. En het werkt allemaal met elkaar samen. Ja. Als je kijkt naar die nieuwe producten die ze hebben aangekondigd. Hè, want Apple zet in op duurst. Het komt met 4 iPhone 14 modellen. 3 nieuwe watches, waaronder ook een ultramodel gericht op extreme sporten. Ik weet niet of jij extreme sporter bent, maar dat
nee,
kun je
niet
misschien
extreem,
nog
nee.
aanschaffen. En er komt de tweede versie van de duurste oortjes, de AirPods Pro. Wat vind je van die nieuwe producten die ze hebben gepresenteerd?
Ja, ik vind het allemaal best mooi. Kijk, weet je, veel mensen zeggen dan, het is weinig nieuws. Maar het is toch elke keer weer een stap verder. Hè? En wat ze vooral doen, is elke keer weer een nieuwe, krachtigere chips. Hè? Je weet, ik hou van semiconductoren.
Ja,
die A16-chip, die is waanzinnig snel. En Apple heeft eigenlijk iets heel sterks wat heel veel andere bedrijven niet hebben. En dat is de kern van Apple, denk ik. Dat ze een hardware- en een softwarebedrijf gecombineerd zijn. En daardoor kunnen ze eigenlijk de prachtigste spullen maken, want die software is perfect afgestemd op de hardware. En dat zie je bijvoorbeeld terug bij de foto's. Door die hele krachtige chip kunnen ze de foto's uitstekend bewerken. Daar gebruiken ze heel veel artificiële intelligentie voor. Als je één foto maakt, dan worden er meerdere foto's gemaakt. Kun je achteraf zelfs de focus veranderen.
Ja.
En dat soort zaken, daar zijn ze heel goed in. Ze hebben afgelopen woensdag vooral ingezet op foto's, vond ik.
En reageerden beleggers ook net zo enthousiast als dat jij bent?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat vind ik al dagkoers. Kijk ik nooit zo naar.
Volgens mij 1%.
1% lager of in de plus. Ja, het was niet de grote uitslag, nee.
Nee, en dan had ik het net, ik refereerde al naar die grote prijsstijgingen. Is dat niet gevaarlijk? Want we hoorden net ook in het weekoverzicht natuurlijk die prijsstijgingen waar iedereen mee geconfronteerd wordt, van alle kanten. Tegelijkertijd, de iPhone wordt ook weer €200 duurder. Is dat niet de gevaarlijke zet van Apple? Ze schieten zichzelf niet in de voet.
Dan noem je een belangrijk punt. Ze hebben namelijk de Amerikaanse prijzen niet verhoogd. Dat was heel opmerkelijk. En de Europese prijzen hebben ze wel verhoogd en de Aziatische prijzen.
Ja.
En dat heeft vooral ook, denk ik, voor een heel belangrijk deel te maken met de sterke dollar. Dus daar is vooral de compensatie voor. Ik denk dat Apple is zo onvoorstelbaar groot in die hele elektronica-wereld. Ja, dus zij daar niet, ja, ze hebben er wel last van natuurlijk, maar lang niet zoveel als andere bedrijven. En daarnaast is het grote voordeel van Apple dat het zo'n beetje een van de, ik geloof dat het zelfs het sterkste merk is ter wereld. Dus ja, dan heb je wel wat prijskracht. Dan kan je ook wel je prijzen verhogen.
En dan is het misschien ook niet zo erg dat je misschien niet met super veel innovaties komt.
Nee. Kijk, weet je, de mensen zijn tevreden met wat ze hebben. Als er elke keer wat extra's bij komt, dan vindt hij iedereen dat prachtig.
Die modellen die zijn natuurlijk aangekondigd in die presentatie. Maar er was ook een opvallende vernieuwing die onbesproken bleef tijdens die presentatie. En dat had te maken met de advertentietak die Apple uit wil breiden. En dat is op zich wel opmerkelijk gezet. Want amper anderhalf jaar geleden was dat zelfs, hebben ze die drempel omhoog gegooid voor andere adverteerders. Het werd lastiger om daar geld aan te verdienen voor bijvoorbeeld een partij als Facebook. Maar nu wil Apple zijn eigen advertentietak qua aantal medewerkers verdubbelen, daar uitbreiden. Hoe moet ik dat plaatsen?
Ja, die app tracking transparency, zoals dat heet. Hè, dat is eigenlijk, daar kun je niet op tegen zijn. Apple zegt van, wij willen eigenlijk niet dat bedrijven jou stiekem zitten te volgen en jouw data verkopen. Dus we willen dat je daar toestemming voor geeft als ze dat doen. Nou, en dat hebben ze dus gedaan. Dus iedereen moet zelf toestemming geven als je getrackt wordt. En het blijkt dus dat 80% van de mensen nee heeft gezegd en een heel klein deel dat wil. Nou, dat heeft heel veel advertentiebedrijven inderdaad in de problemen gebracht. Maar nou is het niet zo dat Apple nou in één keer meer advertenties wil gaan doen. Ze wilden dat al heel lang. Ik geloof dat Steve Jobs het al wilde. Alleen, transparant willen ze doen. Hè. Het heel duidelijk is van welke data ze hebben. Als je je telefoon kijkt, dan zie je ook heel duidelijk welke data hebben ze opgeslagen. Dus of je man of een vrouw bent. Ik dacht dat ze weten wat je leeftijd is en ze weten je postcode. Dus nou, ze kunnen wel via de tracks kunnen ze merken bijvoorbeeld welke provider je hebt. Als je op je telefoon kunnen ze geloof ik ook wel achterkomen waar je bent.
Ja.
Dus, maar het punt is, dat is nooit op jou persoonlijk gericht. Het zijn cohorts van 5000 mensen ongeveer.
Ja.
En daar behoor je toe. Dus het is niet dat je stiekem getrackt wordt en dat ze weten precies allemaal weten wat jij met jouw naam erbij aan het doen bent. Nee, het gaat erom dat je bepaalde groepen kan vinden. En zo wordt het denk ik op een hele open, transparante manier gedaan.
Ja, dus het is niet hypocriet dat ze Google en Facebook de deur wijzen en vervolgens zelf die advertentie.
Het voelt natuurlijk wel slecht, dat snap ik wel. Kijk, vooral Facebook heeft er enorm veel last van gehad. Google heeft natuurlijk zelf zoveel sites waar ze activiteit op aantrekken dat ze er minder last van gehad. Maar Facebook heeft er enorm veel last van gehad. Dus het voelt wel slecht. Maar ik vind toch dat ze het netjes doen.
En nou is Apple's paradepaardje natuurlijk nog altijd de iPhone. Die diensten die werden de afgelopen jaren belangrijker. Is dit nou ook een tak die echt aan belangrijkheid wint de komende
jaren? Ja, absoluut. Het is nu nog heel klein hoor. Het is rond de 1%. Waarschijnlijk iets meer dan 1% van hun totale inkomsten.
Ja.
4 à 5 miljard op een omzet van 3,5 miljard. Ongeveer 3,65 miljard. Dus dat is nog klein. Maar ze hebben wel gezegd dat ze het fors willen uitbreiden. Ze willen het ongeveer naar 30 miljard brengen. Dat is evenveel als Amazon verdient met advertenties.
Ja, want dan zitten ze dus een beetje in dat vaarwater van Google, Facebook en Amazon inderdaad.
Ja, maar nog lang niet bij Google en Facebook hoor. Want Google zit op 200 miljard, dacht ik uit mijn hoofd. En Facebook rond de 100 miljard.
Maar Amazon ook geen kleine speler.
Nee, Amazon. Maar kijk, eigenlijk zijn Google en Facebook, dat zijn de grote leiders. En dan heb je dan de tweede echelon, zeg maar. Dat is dan Amazon en dat wordt dan waarschijnlijk Apple.
En dan het volgende, want de Europese Centrale Bank, die stond ook in de schijnwerpers deze week. Met grof geschut. Gedwongen door de hoge inflatie en de zwakke euro verhoogt de ECB de rente met 75 basispunten. Historisch grote stap. Historisch, maar wel in lijn der verwachting. Hoe reageerde de financiële markt op het nieuws?
Ja, eigenlijk was het wel verwacht, hè. En historisch, het was in 1999 ook al een keer gedaan om de euro nog even die extra boost te geven. Maar er was wel behoorlijk op gezinspeeld al door de centrale bank dat het een flinke verhoging zou worden. Dus ik vind het altijd wel heel korte termijn of het nou een kwartje meer of minder is. Het is natuurlijk wel belangrijk. Maar kijk, het gaat erom dat de ECB heel duidelijk die rente in een paar stappen gaat verhogen. Hè? Want dat werd er nog eens bij gezegd. Het was meer dan 2 keer, maar wel minder dan 5 keer. Dus als je 5 keer 75 punten hebt, heb je wel een hele rit. Maar dat gaan ze niet doen.
En dan wil ik je nog even wat laten horen, Jos. Fragmentje van macro-econoom Edin Mujagic. Hij typeerde de renteverhogingen van de ECB als volgt.
Met een inflatie van 9%, de rente met 75 basispunten verhogen, is het blussen van een bosbrand met een waterpistool.
Het blussen van een bosbrand met een waterpistool. Ben je het daarmee eens?
Ja, dat is het natuurlijk wel. Maar als je heel veel waterpistooltjes heel lang laat spuiten, dan krijg je die bosbrand ook wel onder controle.
Ja, is dat
denk ik, dat is denk ik het idee van de ECB. Kijk, iedereen ziet ook wel dat er nog steeds wel transitory elements, hè, zoals de Fed dat zo beroemd noemde.
Mm-hmm.
Er zit een tijdelijk effect in. Hè, met het herstel van de COVID. De supply problemen die er zijn, de aanvoerproblemen die er zijn. Dus de centrale bank verwacht zelf dat de inflatie al in rond 2023 naar 5,5% gaat.
Ja, in 2024 dan weer op normaal niveau.
Nou, 2,3 zit je nog boven de 2%,
goed,
zeggen ze zelf.
Rond de 2%.
Ja, als je echt wil afremmen, dan moet je eigenlijk boven de inflatie gaan zitten. Hè. Dan zouden ze nu naar 6% gaan zitten. Alleen een klein probleempje. Binnen Europa hebben we natuurlijk de wat zwakkere landen.
Italië, Griekenland.
Italië en Griekenland. Dus het is gewoon onmogelijk om die rente zo hard op te hogen. En ik vraag me af, het is natuurlijk ook niet nodig. Het is eigenlijk, kun je al wel zeggen, van het is heel raar dat ze de rente nu gaan verhogen. Ze zeggen dan wel dat ze volgend jaar geen recessie verwachten. Hè. Ze zien het GDP terugvallen volgend jaar tot 0,9%. Maar de meeste mensen gaan er wel vanuit met die huidige energieprijzen dat we volgend jaar wel in een recessie zitten. Dus het zullen een paar verhogingen zijn en dan kunnen ze alweer gaan verlagen.
Ja, is dat zo? Want de ECB heeft dus ook gehint, dat zei jij net ook, van dit is niet de enige renteverhoging die we gaan doorvoeren. Nee. Er komen er meer aan de komende periode. En we blijven dus wel even die renteverhogingen de komende tijd.
Ja.
Maar hoe lang heeft ze daar ook op gehind of duidelijkheid over gegeven?
Nee, maar de consensus is wel zo'n beetje dat rond volgend jaar wel het einde bereikt is, hoor. Ik geloof dat men verwacht dat het zo tussen 2-2,5% wel klaar is. Dus je krijgt waarschijnlijk 1 of 2, 3 stappen van 75 basispunten. En dan ben je er wel.
Dat is wel langer en meer dan we in eerste instantie een paar maanden geleden dachten.
Nee, dat klopt. En ik vind het eigenlijk wel goed ook. Kijk, het lijkt allemaal een beetje onzin, maar waar het om gaat natuurlijk bij de centrale bank zijn de renteverwachtingen. En dat heet in een hele moeilijke term de 5-year forward swap. Dat is eigenlijk wat men verwacht, dat er inflatie over 5 jaar is, 5 jaar later. Dus eigenlijk over 10 jaar.
Ja.
En nou, dan zie je eigenlijk dat er de afgelopen kwartalen behoorlijk is teruggevallen. En ergens vorig jaar is teruggevallen tot 1%. Men dus dacht dat over 10 jaar de inflatie nog maar 1%. Dus dan hadden we eigenlijk het idee dat we in een deflatoire omgeving zaten.
Ja, ook niet.
De afgelopen tijd is dat eigenlijk weer behoorlijk genormaliseerd. En de verwachtingen voor de langere termijn zijn nu zo ongeveer 2%. En dat is heel belangrijk. Dat vindt elke centrale bankier, zegt dat, van wat in de hoofden van de mensen zit, wat ingebed is. Nou, en dat willen ze zo houden. Dus ik begrijp ook wel dat ze dus wel echt even laten zien van, jongens, we laten onze tanden zien, want die inflatie moet naar beneden. Dus ik snap het wel.
Ja, en dat moet je misschien nog even toelichten, want volgens mij wat jij bedoelt, als het in de hoofden van mensen zit, is dat als je denkt dat er inflatie komt, dan ga je handelen op dat er inflatie komt. Dus dan gaan de lonen omhoog.
Precies.
Ga je even met je baas onderhandelen.
En dat is heel gevaarlijk. Ja, dus nu denkt iedereen van, nou, dit is dan 1 of 2 jaar. Of 1 jaar dat het extreem is. En als je dan een salarisverhoging krijgt van 1-2%, dan loop je even te mokken. Maar dan denk je van, nou ja, volgend jaar is het wel weer goed. Maar als je denkt dat het elk jaar 10% wordt, dan is de situatie heel anders. En nou ja, daar strijdt de centrale bank heel sterk tegen. En dat is denk ik ook heel goed.
Ja, ze kunnen ook niet, want je gaf net al aan, dan komen Italië en Griekenland in de problemen als we die rente te hard, te snel en te lang verhogen. Nog heel even kort, welk effect heeft de hoge rente op je aandelen, op je beleggingen?
Ja, dat is natuurlijk nooit goed. Maar ja, op zich. Kijk, als het ook de lange rente mee omhoog trekt. En dat zie je ook wel iets. Hè? Ik dacht dat de Duitse 10-jaars nu op 1,6% zo ongeveer zit. Dan wordt het alternatief natuurlijk al wat interessanter. Hè? Dat je toch gaat bedenken van, zou ik niet in obligaties moeten. Is in Nederland natuurlijk, of in Europa, veel minder het geval dan in Amerika, waar je al bijna op 3,5% zit. Dan wordt het wel echt een alternatief. Hè? Dat verhaal wat we steeds hadden, there is no alternative. Nou, dat begint in Amerika wel te komen.
Ja, Jos, ik gebruik, als je dat niet erg vindt, even als reclamebord. Vind je niet erg, toch?
Nee.
Als je nou meer wil weten over de rente en de gevolgen van je aandelen, we hebben er een aflevering over gemaakt. Onze vorige aflevering. Dus luisteraars die nu deze aflevering luisteren, luister hem vooral volledig af. En zoek dan ook even de vorige aflevering terug. Ik weet niet of jij al geabonneerd bent, Jos, op de AEX-factor.
Nee, ik heb het nog niet gedaan, maar dat ga ik wel doen, ja.
Nou, dat is goed. Luister je dan via Apple Podcast?
Ja, tuurlijk.
Ja, uiteraard. Nou, zoek de AEX-factor op in je favoriete podcast-app. Kan Apple Podcast zijn, de BNR-app, Spotify. Vergeet je niet te abonneren en dan ben je het eerst op de hoogte van het laatste beursnieuws. En dan, veel beleggers zullen zich dit nog altijd herinneren.
Cijfers van Shell zijn net binnen. Mega verlies van $21,7 miljard.
Shell verlaagde voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dividend. Ook andere bedrijven keerden in coronajaar 2020, voelt al lang geleden, minder of zelfs helemaal geen dividend uit. Maar inmiddels is het tij gekeerd, hoorde het al aan het begin van de uitzending. Bedrijven die keren record hoeveelheden geld uit aan hun aandeelhouders. Jos, is daarmee het dividendbeleggen terug van weg geweest?
Ik denk het niet, hoor. Ik vind het heel moeilijk om dat verschil te zien tussen waarde en groei en zo. Hè? Maar,
Ligt dat aan jou?
Nee, ligt aan mij, denk ik. Ik ben zelf heel erg een groeibelegger.
Ja.
Ik vind dat het dividendbeleggen, er zit een heel groot gevaar aan. Als je niet goed naar kijkt en je zoekt het hoogste dividend, dan kan je soms wel 5-6% dividend krijgen. Alleen er is het voor heel veel bedrijven is het gewoon niet duurzaam. Dat is niet vol te houden. En vaak is een hoog dividend is vaak een teken dat het bedrijf in de problemen zit. Dus
dan is het idee van, we kunnen eigenlijk het geld, het loopt niet om het te herinvesteren, dus dan geven we het aan de aandeelhouders.
Dat is een idee, maar vaak als dividend constant blijft en de koers valt hard naar beneden, het is een breuk, dus dan loopt dat dividendrendement op. Het percentage loopt dan op.
Ja.
En dat loopt vaak op. En dat is, je hoort er niet zoveel van, maar dat is eigenlijk uit eigen ondervinding. Zie je, als het tussen de 8. Vroeger was dat altijd zo, nu is het natuurlijk wat anders met die lagere renteniveaus. Maar als het zo tussen de 8 en de 10% lag, dan hadden bedrijven denk ik wel het idee van, nou, de markt verwacht dat we toch niet meer gaan uitkeren. En dan kreeg je dan een verlaging van het dividend.
Ja, dus dan was je ook niet meer zeker van dat zekerheid. Nee, precies. Dividend.
Des vaak is het zo, des te hoger het dividendrendement, des te groter de kans dat het niet uitgekeerd wordt.
Toch, hè? Want ik wil het zo meteen nog uitgebreider hebben over de voornadelen, eventuele risico's aan dividend beleggen. Tegelijkertijd, die rente die loopt op. Dat bespraken we net. Speelt dat dividendaandelen wel in de kaart? Nu dus groeiaandelen misschien wat minder.
Ik zie het verschil tussen groei- en waardeaandelen wel. Maar ik geloof niet zo heel erg veel in waardeaandelen. Nee. Ik kijk, en ook het onderscheid, dat vind ik eigenlijk een beetje oneerlijk. Wat je eigenlijk moet doen, waar wij zelf bij ons bedrijf heel sterk naar zoeken, is kwalitatieve groeibedrijven. En dat is de kern, denk ik, van het hele verhaal. Het hoeft niet echt heel hard te groeien. Het ligt natuurlijk heel erg aan in wat voor sector je zit. Het gaat erom, waar je eigenlijk op moet letten op langere termijn, is dat een bedrijf groeien kan. Dat is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En dan vervolgens, dan gaat het erom, of dan kijk je naar de kaststroom, of ze voldoende geld hebben om dat te herinvesteren. Ja. Als ze dat op een goede manier doen, dan kun je echt gigantisch rendement halen. Heel hoog. En ja, daar gaat het eigenlijk om. En als het bedrijf dan ook nog een hele hoge return on investments heeft, dan hebben ze zelf ook eigenlijk een eigen financiering. Dus dan hebben ze nog een extra groei buiten wat ze kunnen lenen.
En kun je een voorbeeld geven van een bedrijf dat dat dus allemaal goed op orde heeft en dividend uitkeert, financieel alles op orde heeft?
Ja, er zijn een paar van die bedrijven. Becton Dickinson, Coca-Cola. Dat zijn vaak ook wel, dat is wel opvallend. Ze behoren ook vaak wel tot de dividend aristocrats. Dat is wel interessant inderdaad.
Is het dan zo dat ook die bedrijven, want we hebben nu ook die sterke dollar ten opzichte van de euro.
Ja.
Veel dividend wordt ook in dollars uitgekeerd.
Ja.
Dus kun je daar dan nog van profiteren nu als belegger? Bedrijven als Coca-Cola bijvoorbeeld?
Ja, dat is de ene jaar zit dat mee en het andere jaar zit dat tegen. Dus dat is maar ja, wat ik zie, maar dat is ook wel een beetje persoonlijk hoor. Gewoon, ik heb wel vaak een voorkeur voor Amerikaanse bedrijven. Het zijn vaak gewoon hele sterke bedrijven met een ijzersterke merknaam, goed geleid, hoge rendementen. En dat is in Europa is dat toch allemaal een stuk anders. Ze hebben natuurlijk een hele grote thuismarkt waar ze kunnen experimenteren. Waar ze kunnen kijken hoe goed het product werkt. En dat dan exporteren. Ja, dat werkt heel goed. Dus ik ben wel dol op die Amerikaanse bedrijven. Ja, en dan soms, als die dollar mee zit, dan heb je wat extra dividendvoordeel. En als het tegen zit, dan is het wat minder. Maar ja, kijk, dat dividend, veel mensen hebben dat natuurlijk dan nodig voor een inkomen. Dat snap ik ook wel. Maar wat je ook zou kunnen doen, is als je wat meer groei erbij hebt in je portefeuille, dan dat je wat aandelen verkoopt. Dat kan toch ook?
En dan neem je je winst en dat kun je dan eventueel weer herinvesteren in nieuwe aandelen. Nou is het zo dat die dividenduitkeringen, die breken records ook. Overigens in Nederland en in Europa in het afgelopen kwartaal. Maar tegelijkertijd zijn er misschien ook wel wat obstakels voor de komende tijd. Een nieuwe storm die aan de horizon ligt. We hebben natuurlijk corona gehad voor onder meer Shell die dividenden niet uit kon keren. Maar nu hebben we die aanhoudende leveringsproblemen, dure energie, hogere materiaalkosten.
Vooral de dure energie. We zijn zelf ook door onze beheerportefeuille ook een hele lijst alle bedrijven aan het nakijken van waar kunnen de problemen komen.
Ja.
Toevallig vanochtend nog naar Infineon gekeken. En ja, ik had zo gehoord van dat is 1% van hun omzet ongeveer, de energie kosten. Maar een chipfabriek, dat kost toch wel behoorlijk wat energie. En het ligt erom, kijk, veel van die grote bedrijven die zitten internationaal. Hè. Het is alleen het Europese deel wat zo'n last heeft van die hoge gasprijzen. En maar dan zag ik toch wel voor 1 jaar gaan die energiekosten, die gingen toch van 1% van de omzet naar 6% van de omzet. Dat heeft een behoorlijk effect. Nou is Infineon ook zo'n bedrijf wat echt in een hoek zit waar ze makkelijk hun prijzen kunnen verhogen. Want er is enorm tekort aan de chips van Infineon. Dus ze kunnen dat voor een belangrijk deel wel doorrekenen. Maar het heeft een behoorlijk effect, ja.
Ja, en dat geldt natuurlijk ook niet voor alle bedrijven, want niet elk bedrijf heeft even grote pricing power. Ja. Dus daar zit een verschil in. Maar betekent dat dan ook, want we zien nu in hele korte tijd een flinke heropleving van die dividenduitkeringen. Verwacht je dat daar dan ook nu snel een einde aan komt vanwege die naderende recessie en al die andere problemen die er zijn?
Ja, uiteindelijk wel. Kijk, als het maar goed slecht gaat, dan gaan die dividenden echt wel naar beneden, hoor. En kijk, die banken ook. Er was vandaag alweer een waarschuwing. Ik geloof dat ik dat hier op de zender hoorde, van dat de ECB gaat kijken naar de banken, in hoeverre die de moeilijkere tijden ook aan kunnen. Want ja, als dit zo doorgaat, dan gaan er toch een paar bedrijven in de problemen komen.
Ja.
Vooral wat je hoort is kleine bedrijven. Ik kan me voorstellen, tuinders en zo. Ja, die er echt wel veel problemen met die hoge gasprijs.
Je hebt dividendaandelen ook in jouw eigen portefeuille.
Ik heb wel aandelen die dividend uitkeren.
Maar dat is dan niet bewust vanwege het feit dat ze dividend
Nee, absoluut niet. Nee, want kijk, wat je eigenlijk ook zou moeten doen, en dat is ook wel interessant. Maar ja, kijk, als je dividendbelegger bent, heb je vaak dat dividend nodig om van te leven. Maar wat eigenlijk, en dat is wel interessant, als je dat op langere termijn zou zien, wat je eigenlijk zou moeten doen, is je dividend herinvesteren. Ja, en als je, er zullen vast wel grafiekjes, zul je wel gezien hebben op internet, dat maakt een enorm verschil uit of je je dividend herinvesteert of niet op je rendement. Dus dat heeft echt een heel groot effect.
Het herbeleggen is belangrijk. Ja. Maar dat heeft dan misschien nog een extra voordeel als je dat doet. Want als koersen dalen en je krijgt wel gewoon je dividend, dan kun je dus voor hetzelfde dividend meer aandelen kopen.
Ja.
Ja, en als dan even later blijkt dat de wereld niet is ingestort van ellende, dan profiteer je ook weer snel van die stijgende lijn omhoog natuurlijk. Want je hebt veel meer aandelen in je bezit.
Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Ik heb op een gegeven moment Shell, dat heb ik toen verkocht, maar Unilever heeft het ook nog gehad, de dividend reinvestment plan. Dat was wel handig, want dan kon je gewoon kiezen tussen of je die aandelen of je je dividend wilde hebben in aandelen, of dat je het cash wilde hebben. Maar dat zie ik niet zoveel meer, die plannen.
Dat herinvesteren, dat zeg jij, dat moet je sowieso doen.
Dat heeft enorm veel effect. Dat is echt heel goed om te doen.
Daarmee heb je dus ook eigenlijk dan toch heel weinig risico's als dividendbelegger. Je krijgt je dividend, je herinvesteert het in het aandeel en je profiteert nog eens dubbel op het moment die aandelen weer
stijgen. Ja, dat is op zich is dat heel mooi. Maar ik zeg ook van die dividend aristocrats, dat zijn over het algemeen vaak hele goede bedrijven. En dat is het mooie van dividenden. Dat als je dat dus op een hele langere termijn bekijkt en elk jaar dat dividend hebt laten groeien, dan is het wel een signaal dat je met een goed bedrijf te maken hebt.
Wat is eigenlijk het gemiddelde dividendrendement dat je haalt?
Poeh, dat weet ik niet. Het ligt ergens. Nee, weet ik niet. Het ligt er een beetje naar welke index je kijkt en naar welke groep bedrijven je kijkt. Maar ik denk dat nu iets van 2,5% is, zoiets zal het kunnen liggen. Dus eigenlijk wel op zich wel opzienbarend, want het ligt boven de rente in Europa.
Je compenseert niet voor de inflatie, dat dat wordt lastig.
Dat gaat niet lukken op het ogenblik.
Misschien als je alleen in olie belegd zat, dan...
Nee, ook niet.
Dan wordt het lastig. Maar ja, goed, je belegt voor de lange termijn. Bekend gezegde overigens, als het gaat over dividendbeleggen, never shell. Shell. Je houdt die aandelen voor een langere periode. Je noemde net al die aandelen die echt al tientallen jaren dividend uitkeren en goed uitkeren. Maar hoe selecteer je nou in die zoektocht naar dividend de goede aandelen die je dan misschien ook nooit meer hoeft te verkopen, waar je leven lang profijt van hebt?
Nou, de makkelijkste manier is, kijk eens naar dat lijstje van de S&P 500, de Dividend Aristocrats. Dat zijn er 64. Daar heb je al een aardige keuze uit.
Ze hebben het werk al voor je gedaan.
Ja, hebben ze het werk al eigenlijk voor een groot gedeelte gedaan. Dat zou ik iedereen adviseren. Zoek dat lijstje op. Staat ook in Wikipedia. Je kan het overal vinden op het internet. En kijk naar die bedrijven. En wat je dan op het algemeen zal zien, is dat het vaak bedrijven zijn die in een redelijk stabiele sector zitten. Ze zitten vaak in de gezondheidszorg of in consumer staples. Hè. Coca-Cola, Colgate, dat soort bedrijven. Maar ook in de olieindustrie, Chevron en ExxonMobil. Utiliteitsbedrijven, Amazon Electric. Zelfs één technologiebedrijf, IBM.
En die heb jij.
Wat zeg je?
En die heb je?
Nee, ik heb geen IBM. Nee. Maar het zijn dus wel sectoren die op zich al redelijk stabiel zijn. En dan zijn het bedrijven, en dat is vaak ook wel interessant. Het zijn, zoals Warren Buffett dat het zo mooi noemt, bedrijven die een moat hebben, een slotgracht, is dat vertaald gezien.
Ja.
En dat betekent dat het bedrijven zijn die iets kunnen en dat op zo'n manier hebben afgeschermd. Vaak legaal, hè, want de toezichthouder die heeft daar dan geen grip. Die kunnen iets zo goed dat de anderen daar gewoon niet bij kunnen komen. Zo'n mooi voorbeeld, ik heb het al eens vaker genoemd, Becton Dickinson. Dat is een bedrijf wat 100 jaar geleden groot is geworden met injectienaalden. Nou, dat is een vrij simpel product. Maar blijkbaar dus doen ze dat zo goed dat ze daar halen ze ontzettend hoge marges op.
Maar wat doen zij dan wat anderen dan nu niet kunnen?
Nou ja, ik denk dat er een aantal dingen zijn dat ze een hele goede leveringszekerheid hebben. Een hele goede kwaliteit. Dus nooit problemen hebben gehad met de kwaliteit. Injectienaalden moeten natuurlijk altijd schoon zijn. En ze moeten altijd geleverd kunnen worden. Ik denk dat dat een van de dingen is. Maar ik ben nog ook wel in mijn speurtocht om dat bedrijf nog beter te leren kennen. Om wat daar nou precies achter zit dat ze zulke grote marges kunnen halen. Maar er zijn in veel sectoren zijn daar voorbeelden van. Kijk nou bijvoorbeeld naar Coca-Cola, de macht van Coca-Cola. Die zit voor een heel sterk deel in de logistiek. Bijna overal ter wereld kun je Coca-Cola krijgen. Ja. En als je bijvoorbeeld hier in een benzinestation komt, dan staat er één koelkast en er staan alleen maar de merken van Coca-Cola in. Want voor een andere koelkast is geen ruimte meer. Ja. Zo heeft elk bedrijf al zijn eigen trucje, waardoor ze een enorme sterke marktpositie hebben. En vaak is het ook gewoon het merk. En dat merk, ja, dat bouw je natuurlijk op door kwaliteit te leveren. Hetzelfde als met Apple. Gewoon, het is een relatief hele goede telefoon. Je doet er ook net iets langer mee dan met jouw telefoon bijvoorbeeld.
Ligt vooral aan mij hoor. Ik vind het heel leuk om elk jaar een nieuwe telefoon. Tegenwoordig, ja, zoveel ontwikkelingen zitten er ook niet meer in die smartphone tak. Dus het is eigenlijk weggegooid geld. Maar goed, dat terzijde. Je had net over bedrijven die dus iets kunnen wat anderen niet kunnen. Waardoor ze dus een sterke positie hebben en dus ook al lang dat dividend kunnen uitkeren. Maar als je dan toch op zoek bent naar dividend, kun je dan ook niet juist als belegger kijken naar aandelen die bijvoorbeeld profiteren van overheidsbeleid? Denk aan energie en defensie.
Daar zou ik zo mee uitkijken.
Ja, nou, vertel waarom.
Nou, het overheidsbeleid, ik denk dat bijvoorbeeld gelijk aan utiliteitsbedrijven. Ja. Je had er dan in Europa, of in Nederland hebben we ze niet, hè, maar in Duitsland had je dan RWE bijvoorbeeld.
Ja.
En ja, die hebben enorm gedonder gehad met kernenergiecentrales. Die konden ze nog gebruiken. Dat de overheid in één keer, de Duitse overheid, gezegd van nee, die gaan we stoppen. Dus zij gingen die dingen, moesten ze afsluiten. Ja, nu gaan ze waarschijnlijk toch weer opstarten. Maar als je afhankelijk bent van overheidsbeleid, dat is ook een van mijn regels waar ik zeg, als je gaat beleggen, zorg dat je in een sector zit waar de overheid niet al te veel greep op heeft. Want het probleem is altijd met de overheid, dat is om de paar jaar is het weer anders.
Ja, nieuw kabinet.
Ja, nieuw kabinet, nieuw beleid. En dat is ook vaak de grote klacht van het bedrijfsleven, dat de overheid onvoorspelbaar is. En zo gauw als de overheid te veel toezicht erover heeft, ja, dan gaat de efficiëntie weg. Dus zorg dat je echt in een sector zit waar relatief weinig invloed is van de overheid. De overheid zit natuurlijk overal in en is ook in technologie bezig. Ja. Maar
duurzaamheid is dan eigenlijk wel, dus energiebedrijven, dat is dan ook meteen een sector waar de overheid wel flinke greep op heeft.
Ja, precies.
Maar is dat dan meteen daardoor ook een risicovolle belegging?
Ja, dat kan wel inderdaad. Maar duurzaamheid, ik denk dat ook goed is. Als je terugkijkt naar bedrijven die heel goed zijn. En het zou me ook niet verbazen als die dividend aristocrats, ik blijf het zeggen, als die ook heel goed scoren op duurzaamheid. Want dat zijn bedrijven die vaak een goed beleid hebben, niet verspillen. En het probleem met duurzaamheid is vaak dat bedrijven verspillen op kosten van de samenleving. Hè? Maar die bedrijven die zien ook van als ik dat maar lang genoeg doe, dan krijg ik uiteindelijk wel een keer de rekening gepresenteerd. Kijk naar veel chemiebedrijven die toch de boel vervuild hebben en uiteindelijk toch misschien moeten gaan betalen.
Maar dus ook niet beleggen in bedrijven die heel erg afhankelijk zijn van de grillen van de overheden?
Nee, dat is echt heel link, ja.
Alleen tegelijkertijd, hè, want jij zit ook erg belegd in tech-aandelen. Je zou ook kunnen zeggen, ja, die zijn de afgelopen jaren enorm geholpen door de centrale banken. Hoe erg is het dan dat de overheid een handje helpt nu voor die andere sectoren? voor de energiebedrijven, misschien defensiebedrijven?
Nou ja, kijk, de technologie heeft daar niet om gevraagd. Kijk, dat is natuurlijk een bijeffect geweest. Ik denk ook dat dat een vaak overdreven bijeffect is geweest. Hè, van dat die rente... Kijk, nogmaals, ik denk dat er heel weinig analisten zijn geweest, je ziet het niet vaak in modellen, maar die echt met rentes van 3-4% hebben gerekend. De meeste analisten rekenen toch met 6-7% rente. Als je voor de lange, voor eeuwigheid rekent. Hè? Dus dan, of 5-6, als je echt veel lager gaat zitten, komt je koersdoel waanzinnig hoog.
Ja.
Dus ja, zolang die rente niet boven de 5-6% stijgt, hoeft er eigenlijk theoretisch niet zoveel aan de hand te zijn. Nou, je ziet het natuurlijk wel. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, van als de rente begint te stijgen, dat dan het alternatief wat makkelijker wordt. Hè?
Ander punt, want je gaf net aan, ik selecteer die aandelen niet per se omdat ze dividend uitkeren.
Nee.
Maar als je dan toch naar je portefeuille kijkt en je hebt een soort van mix tussen de groeiaandelen en dividend aandelen. Ja. Wat is zeg maar, is er een percentage te geven van dat is de ultieme mix of de ultieme verhouding tussen de type aandelen?
Nee, dat niet. Ligt ook een beetje aan wat voor belegger je bent, wat voor potje aandelen je hebt. Kijk, sommige mensen die hebben al een huis, die hebben allemaal genoeg geld en die willen gewoon een potje aandelen waar ze enorm hoog rendement op kunnen halen. Nou ja, dan zit je natuurlijk veel in technologie.
Dat snap ik. Maar als ik gewoon zeg, ik wil misschien een paar jaar eerder met pensioen of mijn pensioen aanvullen met nog een extra inkomstenbron? Wat is dan zo'n beetje de mix?
Het is altijd verstandig om te spreiden. Kijk, ik heb zelf nu heel veel technologie. Maar ik heb het vroeger ook wel gehad, hoor, lang geleden. Toen was ik vooral heel voorzichtig van met veel consumentengoederen. Dat soort bedrijven, echt stabiele, rustige bedrijven. De Coca-Cola's, Procter & Gamble's. Ja. Nou, dat soort bedrijven. En nou, eigenlijk op langere termijn zijn dat echt hele goede bedrijven. En je weet gewoon van, ja, als je dus vaak in technologiebedrijven zit. Ik zit bijna nooit in technologiebedrijven die geen winst maken. Nee, niet zoveel, een enkele. Maar vaak de wat gezettelde technologiebedrijven, ja, die hebben vaak zoveel kansen. Ik denk ik heb eens een keer twee jaar geleden of zo, een interessant rapport gelezen van Robeco. Was door Steve Berghakker volgens mij ook geschreven. Is een hele goede analist. En die hadden onderzoek gedaan en zeiden ze eigenlijk dat sommige sectoren over jarenlange outperformance hebben. Zo hebben we een tijdje gehad dat de banken het heel erg goed deden. En zo zitten we nu denk ik in een periode dat technologie het heel goed doet. Omdat technologie komt overal, krijgen we daarmee te maken. Er is een soort nieuwe revolutie gaande met artificiële intelligentie. Als je daar wat meer over leest, dan gaat de wereld in de komende jaren enorm veranderen. Denk alleen eens wat de mogelijkheden zijn met zelfrijdende voertuigen. Nou, ja. Dat zal niet de een op de andere dag zijn. En wat artificiële intelligentie gaat doen, gaat echt hele grote veranderingen geven. Net zoals toen de computer kwam. Het is een nieuwe revolutie. En als je daarin in belegt op langere termijn, ja, dan liggen daar prachtige kansen, denk ik.
Ja, dan hebben ze misschien even een klein dipje vanwege de stijgende rente.
Ja, maar dat is weer de lange termijn. Hè? Ja. Dus moet je niet van streek laten verstreek worden van. Dat heeft ook te maken met als je ouder wordt verschijnen. Dan raak je niet van streek van als de aandelen een keer 1 jaar, 1,5 jaar een keer slecht doen. Want je weet, na verloop van tijd komt het wel weer goed. Als je dus belegt in goede bedrijven, met een goed management, een sterke balans, bedrijven die verantwoordelijk zijn, dus niet te veel schuld op hun balans nemen. Dat is wel een heel belangrijke vereiste, ja.
Ja, nou, we hebben altijd appcontact voordat we de uitzending hebben. En je appte naar mij. Nou, ik heb liever helemaal geen dividend.
Ja, nou, ja, precies. Dat is eigenlijk het beste bedrijf. Hè? Een bedrijf wat zoveel geld nodig heeft om te investeren en te groeien. En wat dus echt mogelijkheden ziet. Kijk, als een bedrijf het geld wat ze krijgen oppot en met een enorme kaspositie gaat zitten. Ja, dat heb je eigenlijk liever niet. Dus het mooiste zou zijn als een bedrijf, wat ik aan het begin van de uitzending zei. Als het bedrijf het geld allemaal kan gebruiken in nieuwe investeringen of eventueel overnames. Nou, overnames is natuurlijk vaak ook wel gevaarlijk. Dat gaat natuurlijk ook wel eens mis.
Ja, we hebben een beetje takeaway gezien.
Ja, maar er zijn bedrijven. Kijk, nou, ook in die technologie, in die medische technologie. Medtronic bijvoorbeeld is geleidelijk aan heel sterk uitgebreid. Geleidelijk aan vinden ze steeds meer dingen uit Edwards Life Sciences. Dat maakt hartkleppen. Mm-hmm. Geleidelijk aan investeren ze heel veel om ook niet alleen bij de aorta-klep, maar ook andere kleppen te kunnen vervangen. Gewoon via een ader. Nou, en dat soort bedrijven, ja, dat vind ik prachtige bedrijven. En dan heb je dus rendement op rendement. Hè. Dus dat gaat op langere termijn, werkt dat heel goed. Kijk maar eens naar. Kom nog één keer terug op de Dividend Aristocrats.
Noem hem nog één keer. Hoe heet het ook alweer?
Dividend Aristocrats. Die zijn de afgelopen vanaf 1980 geloof ik, gemiddeld 20% per jaar koersrendement. De S&P 500, ik vergis me. 12% van de Dividend Aristocrats over de afgelopen 30, 40 jaar.
En nu noem je nog
en 8%
keer.
De S&P 500. Hoe vaak heb ik het nou gezegd?
Ja, dat weet ik niet. Krijg je hiervoor betaald misschien?
nee, dat niet. Denken. Ik heb wel een hele grote positie in Apple. Dat is, is wel zo.
Vooruit. Tot slot, concluderend. Dividend beleggen. Slaat helemaal nergens op dan?
Nee, ik zou niet alleen naar het dividend kijken. Zeer zeker niet. Het is een belangrijk element in beleggen. En zeker dividend op dividend. Het herbeleggen van dividend is erg belangrijk. Maar sta je niet blind op een hoog dividendrendement. Want dat is vaak een signaal dat het een slecht bedrijf is.
Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de AX-factor. Ja, we zeiden het eerder al, laat zo ook onze eerdere afleveringen terug. Bijvoorbeeld, dus als je meer wil weten over de gevolgen van de stijgende rente voor je aandelen. Ik dank jou, Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En jou als luisteraar, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.